Welkom bij de podcast Zusjes de Boer, serie 2. Je gaat luisteren naar aflevering 5.
Welkom bij de podcast van Zusjes de Boer, aflevering 5. Waarin het weer gaat over Griekenland en in tegenstelling tot wat we in aflevering 3 vertelden, dat we door onze stof heen waren. Dus absoluut niet het geval. Sterker nog, we hebben de vorige aflevering alweer helemaal volgepraat met allemaal anekdotes en wat we allemaal hadden beleefd. En we gaan hier gewoon mee door. En wat eigenlijk wel iets is waar we het nog niet over hebben gehad, dat is, wat deden we er eigenlijk voor de korst? Nou, daar kun jij misschien op inhaken hier.
Ja, zeker. Nou, we hadden toch allemaal verschillende massageklanten.
In Amsterdam.
Hè? Ja, in Amsterdam. En dan konden we mooi dat winkeltje, hè, bij wijze van spreken, op de schouder meenemen. Naar Samos. Want ja, masseren kun je overal.
Klopt. Dat was ideaal.
En ja, dat vonden ze wel leuk. Want ja, natuurlijk wel hardwerkende mensen die daar de dag staan. Of hè, whatever. En zo had je bijvoorbeeld ook een vrouw die woonde net buiten Pieter Goeio in een heel mooi huis in de Hills.
Ja.
En haar man haalde ons dan op. En dan gingen we masseren. En dan konden we daarna lekker slapen.
Dwars door de heuvels.
Ja, heel dwars door de heuvels. Heel mooi. Mooi huis. Het was ook een mooie vrouw. Ze had van dat blonde Brigitte Bardot haar.
Ja, klopt, ja.
En als ze dan gemasseerd en dan zei ze om de, nou, een paar seconden of minuten, fantastisch. Weet je dat wel?
Ja, dat weet ik.
Ze vond het zo fijn. Ja. Want ze werkt echt wel hard, hoor. En dan kon ze daarna gewoon lekker slapen.
Maar weet je, ik realiseerde me ook, er was natuurlijk niks op dat gebied.
Nee.
Dus
dat was in ons voordeel.
Dat was 100% in ons voordeel.
Nou, dan is er nog iemand die ons vanuit Nederland achterna reisde.
Ja.
Met een manspersoon. Die zegt, ja, ik kan eigenlijk niet zonder jullie. Ik wil heel graag dat mijn massage hier doorgaat. Dus ik kom er nu op zoeken.
Ja, hij boekte daar een hotel.
Ja.
En dat was eigenlijk ontzettend luxe voor hem, maar ook voor ons.
Ja.
En want hij betaalde heel goed. En ja, dat was natuurlijk ook wel heel erg leuk dat hij... Het is een soort blijk van waardering natuurlijk.
Ja, dat was ook wel een beetje een soort van vriend geworden. Hè? In de zin van, een goede verstand houden.
Ja, precies.
En hij zei, ik wil jullie heel graag zien. En dan heb ik ook een beetje vakantie. En ondertussen kunnen jullie mij masseren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hè? Dan hebben we nog heel veel, maar best wel veel toeristen gemasseerd. Onder andere Deense meisjes uit Kopenhagen. En daar heb je toen een kater.
Ik heb compleet een kater weggemasseerd.
Ja, weggemasseerd.
Ik weet nog dat ze zei, nee, ik kan niet komen. Ja, ze kwam dus wel langs.
Maar
ze
helemaal brak, hè?
Ja, ze wilde de afspraak, die wilde ze cancelen. Ik zeg, ja, moet je luisteren, ik heb er helemaal op ingesteld. Ja, maar ze zei, ik heb een dikke kater en ik vind het niet prettig om op mijn buik te liggen. Ik zei, weet je wat, ga je mijn op je rug liggen, ik ga jou voetmassage geven.
Ja.
Dan heb ik haar een uur lang gemasseerd, links en rechts, hè?
Ja.
Bij de voet.
Ja.
Nou, die had echt zoiets van, bestaat het? Ik heb die hele kater er toen uitgemasseerd.
Ja, dat kan.
Basel, of een baas moet ik zeggen.
Ja, nee, dat kan.
Dat kan, ja.
Ja. Want het, heel veel van die punten zitten ook onder de voedsel.
Dus dat is heel gemakkelijk. Waarschijnlijk was het heel relaxed.
Ja, het was ook wel leuk. Want je komt zo allemaal mensen tegen van allerlei, pluimage, om het zo te zeggen.
Ja, ja.
En dat zoiets kan je gewoon overal doen, hè. Dat is heel erg leuk.
Een groot voordeel.
Ja.
Nou, en op een gegeven moment ging het dan op de lokale mensen. Die vertrouwden ons natuurlijk steeds meer. Want ja, we hoorden een beetje bij het dorpsstadsbeeld. En ja, we waren gewoon veel in het stadje. Dus die vertrouwden ons wel.
Ja, en dat ging ook goed. En we waren ook blij. Ja. Nou, dat was de massage. Dat was dus leuk. Dat namen we mee. En wat is het volgende? Want even genoeg hierover, denk ik.
Nou ja, dat kan wel op inhaken. jij had op een gegeven moment toch last van spanning en hitte. De massage is natuurlijk, hoe je kunt het wenden of keren, maar het is wel een lichamelijke inspanning. En als je niet 100% bent, dan ga je dat wel merken. En er waren net die bosbranden achter de rug.
Dus allemaal spanning.
Allemaal stress. En toen sloeg toch die smuilende vulkaan, die Vesuvius, die op uitbarsten stond, die sloeg toch weer toe.
Ja, ik weet niet of ik daar wat over verteld heb, maar het was een sluipmoordenaar, zoals mijn zus het zo mooi zei. En kon in één keer opkomen bij deze elementen. Dus heel erg vermoeid, stress, hitte en bovenal een maaltijd eten wat niet goed valt. En die smeltkroes van dingen, om het zo te zeggen, maakte mij heel erg ziek. En mijn zus heeft dat heel mooi beschreven in haar dagboek. En ik zou het leuk vinden als ze dat nu gaat voorlezen. Want dan hebben jullie het helemaal een idee hoe erg dit voor mij was. En zwaar. Ja, heel zwaar.
Ook omdat het ziektebeeld afweek.
Ja.
Van wat je normaal hebt. Heb je dat zo net gezegd of niet?
Nee, ik heb niet gezegd dat het afweek. Maar het was wel...
Het was geen bulimia, maar ook geen anorexia.
Nee, had het niks mee te maken. Nee, dat is goed dat je dat nou even...
Maar toch was het wel een broertje of zusje ervan. Of een nicht, hoe zou je dat zeggen?
Maar ja, ik denk dat het grote verschil is met anorexia en bulimia. Dan, het gaat echt om het heel graag stank willen zijn, hè?
Mm-hmm.
Volgens mij over het algemeen. En dat was het bij mij totaal niet. Nee, mij echt een verteringsprobleem.
Dat was het. Maar ik ga het voorlezen.
Ja.
Het gaat als volgt. De volgende nacht wordt Hilly wakker. Na de spanning van de afgelopen dagen is het weer zover. De folterende pijn is elke keer ondraaglijk. Ik vroeg haar eens de pijn te beschrijven. Het voelt als migraine in de flanken, zei Hilly. Mijn flanken staan in de brand. Elke keer als ik iets eet dat niet goed valt, en vooral in combinatie met vermoeidheid, overvalt het me als een sluipmoordenaar. Op het hoogtepunt van de pijn word ik misselijk, moet ik overgeven en ben ik in de diarree. Daarna blijft de pijn aanhouden. Vaak duurt het verloop 24 uur zonder te slapen. Het is alsof ik op een pijnbank lig en mijn flanken met duimschroeven steeds strakker worden getrokken. Begint altijd met spierpijn en eindigt in een helle vuur. Als het proces start, gaat de pijn naar een climax en is met geen middel te stoppen. Mijn geest is klaarwakker terwijl mijn lichaam wordt uitgeput. Ik concentreer me volledig op mijn ademhaling om de pijn te kunnen dragen. Ik voel me gekruisigd, gevangen in mijn lichaam, wens ik het te kunnen verlaten. Als een smeulende vulkaan draagt Hilly het continu bij zich. Haar verteringsmechanisme functioneert niet. Angst voor een foute diagnose weerhield haar om professionele hulp te zoeken. De huisarts schreef zetpillen voor, maar die hielpen niet. Het schrikbeeld van een tegenwerkende ziekenhuisbrigade doemt bij mij op. Afgepaste receptionisten en de routinematigheid van het verplegend personeel, die mij op een professionele manier probeert te kalmeren, en ik, net als in de film Terms of Endearment, een sceneschop door te schreeuwen: mijn zuster heeft ondraaglijke pijn, ze heeft een shot nodig, jullie moeten haar plat spuiten, nu. Opeens wordt er hard op mijn deur geklopt. Ik ben onmiddellijk wakker en doe de deur open. Hill staat een paar tellen later lijkbleek naast mijn bed en geeft korte, strakke aanwijzingen. Ik vraag niets, maar volg haar bevelen gehoorzaam op. Ik kook water, laat 4 platte theezakjes mint trekken, leg die op een schoteltje en knijp het overtollige vocht voorzichtig uit. Ellie is intussen weer naar haar eigen kamer gegaan, ligt op haar buik en wijst heel precies aan waar ik de zakjes op haar flank moet leggen. Als een zuignap hechten die zich. Ik smeer de pijnlijke plekken eerst met mint-tandpasta in. Ik ben bezorgd en blijf een poosje aan haar bed zitten. Maar ze wil dat ik weer naar bed ga. Ik stribbel niet tegen, maar sta met tegenzin op. Ze ziet er uitgeput uit en ik weet uit ervaring dat ze geen kracht meer heeft om een discussie aan te gaan. Een dag later vertelt Hilly hoe ze in uiterste nood innerlijk om hulp smeekte. Ze voelde dat ze het niet zou overleven deze keer. Een innerlijke stem vertelde wat ze moest doen om de pijn te verlichten. De mint haalt brand uit haar flanken. Terwijl ze het verhaal vertelt, gaat ze op mijn bed zitten met de rug tegen de muur. Ik hoor woord voor woord wat Hilly zegt. Toch merkt ze dat ik word afgeleid. Ik staar naar haar. Wat is er? Vreemd, zeg ik. Ik blijf maar staren. Hilly zit nog steeds in dezelfde positie tegen de muur. Je kijkt naar me alsof je water ziet branden. Ik zie de contouren van vleugels aan weerszijden van je lichaam. Hilly hapt naar adem. Meen je niet? Ik had gisteren een sterk gevoel dat er begeleiders van geen zijde over me waakten. Ik kijk langs haar heen. Zie die vleugels nog steeds? Ik zie contouren van vleugels. Wat zie je dan precies? Denk maar aan een regenboog die langzaam vervaagt. Zo neem ik die vleugels waar. Beter kan ik het niet omschrijven, denk ik. Ik weet zeker dat mijn leven aan een zijden draadje hing gisteren, zei Hilly. Ik moet wel een bescherming willen hebben, dat kan niet anders. Hoe zou dat nou kunnen dat je dat ziet? Ik heb geen idee, zeg ik. Maar voortaan weet je wat je moet doen als je die flankenparade voelt opkomen. Ik pak het kartonnen doosje. Mint Magic staat er met grote letters op de verpakking. De ingrediënten bestaan onder andere uit groene muntbladeren en pepermunt. Die wondermiddel kun je met recht zo noemen, zei ik. Hilly geeft geen antwoord. Ze ligt onderuitgezakt op mijn bed en is in slaap gevallen. Ik sluip zachtjes de kamer uit, ga in haar kamer zitten en neem het doosje mee. De overgebleven zakjes zijn per stuk verpakt. Ik ruik eraan. Een overheersende geur van mint prikkelt mijn neusgaten. Dan sluit ik het kartonnen deksel zorgvuldig en zet het op het plankje in de hal, zodat het binnen handbereik is.
Ja, Anneke, bedankt voor je uitgebreide verslag. Dit dekt helemaal, zeg maar, de lading hoe ik het voelde, hoe zwaar het was. En ook inderdaad, urenlang en mezelf met ademen, hele meditatieve ademhaling, ja. De pijn verdroeg, maar het was heel zwaar. Ja,
dat weet ik.
Eigenlijk was het bijna niet te doen. Nee. Alleen en dit, dat moet ik, ja, ik moet toch heel eerlijk zijn, dat ik dit erbij zeggen, dat dit wel heeft ook toegedragen.
Bijgedragen.
Ja. Tot wat ik nu ben. Dat toch heel veel door de discalculie, door ongelukken, door ook dingen in de jeugd, etc.
Het hele pakketje
wel veel van mijn levensenergie is afgesnoept. Ja. Dus daarom denk ik ook, dat weet ik ook wel zeker, ook wel met dokter hoe het over gaat. Je, Ja, je...
Energiepeil?
Ja, je energiepeil is niet meer zo sterk als het ooit was. Ik was ooit heel sterk.
Ja, dat is waar.
En dat is wel, vooral door die flank, om het te zeggen, Vesuvius ziekte, is dat... Ja, dat is gewoon...
ingrijpend geweest.
Ja, heel erg ingrijpend geweest. En ja, dat wordt vandaag een beetje een zware podcast
luisteraar. Hoor,
dat hoort ook bij ons leven.
Ja, en het is zoveel bijzonderlijk om te vertellen hoe jij door je innerlijk bent geleid naar het goede. Hoe je bedoeling naar het goede in die zin wat je moest doen.
Ja, ik heb dit al van jongs af aan dat ik toch een soort dingen vol aankomen. Hè? Volgens zijn knappen kunnen we het later misschien nog eens over hebben.
Ja.
Nu niet. Maar ik wil er nog het laatste over zeggen. Is dat er iemand, een man, op me afkwam en die zei van...
Ja, een Griek.
Een Griek. Jij moet oezo gaan drinken. Want ik had natuurlijk het verhaal wel verteld. Van dat het verteren zo lastig is. Hè? Mm-hmm. Met sommige
Gerichten.
Ja.
Ik voel je gewoon.
Ja, en dan kun je wel. Wat is het over wie? Ja, dit is het gerecht. Ja, hello. Hij zegt, oezo is een medicijn. Het is echt waar. Als je dat neemt, zou je er veel minder last van hebben. En dat is zo gebeurd.
Dus, want het bevormt je verteringsmechanisme.
Als het ware, het proces van het verteren. Zul ik het zeggen.
Jij voelde dat ook wel. Je hoeft dat niet heel veel. Je nipte dan heel voorzichtig.
Ja,
heb ik maar.
Ja.
En je nam van hem ook maar één glaasje, of niet?
Nou, als ik op een dieptepunt was, dus heel erg was, dan had ik wel wat meer nodig. Maar het is nu gelukkig, afklopper, alweer zo lang geleden dat het
zich openbaarde.
Ja. Maar met zware
stress,
vermoeidheid, in blijft het oppassen. Nou, nu is het genoeg daarover. Wil jij nog iets zeggen over Piet?
Ja, jij vroeg mij, heb ik nog iets te vertellen? Nou, die ene man die jou die tip voor die oezo aan de hand heeft gedaan... Ik kan me herinneren toen wij net van Leros terugkwamen. Als we dat dan vertelden. Ja, we zijn op Leros geweest. Dan begon iedereen een beetje, te gim. Ja,
hoe moet ik het zeggen?
Ja. En we konden daar de vinger niet op leggen. Zo van, waarom doen ze dat nou toch?
Ja, wat is er met Leros aan de hand?
Oh, zijn jullie op Leros geweest? Ha. Ik denk, nou, wat is daar nou? Dus ik zei tegen die man, ik zeg... Zus, zo. Hij zei, nou, kan jullie alleen uit de droom helpen? Hij zei,
ja, populair hoor.
Ja. Een psychiatrische instelling. Ik zei, oké, dat is het.
Dus ik vond het dan wel, nou ja, dat wij daar naartoe gingen.
Dat was het gewoon.
Ja.
En het komt bij jou, komt natuurlijk wel een bepaalde herinnering te
maken. Ja.
Daardoor, denk ik.
Ja, ook wel weer een wonderlijke herinnering, als ik hem mag delen. Het kan erop aansluiten, dus ik kan het wel vertellen. En ik waren een oma. Hè?
Je hebt haar een oma, ja.
En die was al, nou, zolang ik me kan herinneren, zolang ik jong was, toen ik jong was, geestelijk, ja, noem je dat, niet oké. Okay.
Nee.
En het enige wat ze deed was, een beetje binnensmonds mompelen. Hè?
Ja.
Zo kan ik het wel stellen, toch?
Ja.
En... als je dan heel dichtbij haar kwam, dan hield ze zich stil.
Je hoorde niks.
En wij hebben haar nooit tussen aanhalingstekens normaal gekend. Mijn moeder natuurlijk wel. Mijn familie. Maar wij niet.
Nee.
En als we daar dan kwamen, ze zat ook in zo'n
instelling.
Dan beklemde ons dat, hè? Als kleine meisjes al, hè?
Ja.
Zo van, er klopt hier niet. Dat is hier niet... helemaal jovel.
Nee.
Nou, zeg maar, bepaald niet. Was er echt met al die mensen wat aan de hand. Hè?
Ja.
En Nou, dan was het vannacht maar een beetje wandelen. Met die tuinen zijn altijd zo mooi ook. Hè? In plaats van die oorden met vijvers en zo. Maar het gaf ons een onbehagelijk gevoel, hè?
Ja.
En ik zou een voorbeeld geven. Er was bijvoorbeeld een vrouw in de gang. En die zei dan tegen mij van, wat is het die stoffig, hè? Wat is het die stoffig? En dan ging ze met de mouw, zeg maar de trui, hè, met de mouw, ging ze de trapleuning steeds stoffen. Oh. En elke keer als ik er dan weer tegenkwam, wat is die stoffig, hè? En dan was ze daar weer mee bezig, continu. Nou, en dan een andere vrouw, die ging steeds op en neer, die zei, heb ik niet een mooie maxi-jurk? Het is helemaal niet aan. Oh, nee, werkelijk. Er had een vrij kort rokje aan en dat hield ze zo omhoog alsof ze een maxi-jurk aan had.
Een put.
En dan liep ze weer helemaal de gang door en kwam ze weer bij me. Heb ik niet een geweldige maxi-jurk aan? Nou, ja, als het niet zo...
Goed, dat is
zo dramatisch was. Dus dat had je er ook nog om op te lagen. Maar dat is zeer beklemmend, hè?
Het is eraan gekomen.
Ja, is gewoon zo. Ja, dus maar om even terug te komen op mijn oma. Zij was dus... ik had hem nog nooit horen praten. Jij ook niet.
Nee.
Maar volgens mij
Nee. Ik kan me herinneren dat ik wel eens dacht van... Nou, ik ben heel dicht bij haar.
Heel top.
En in één keer...
Dan was stil.
Stil.
Zij zei helemaal niks meer.
Altijd aan het...
Ik heb het wel eens... Ik denk, wat zegt ze nu?
Ja, precies.
En ze heeft ook heel veel meegemaakt, maar ik wil wel zeggen. We treden niet in detail.
Nee, gaan we niet op.
Het is heel zwaar. En het was al zwaar genoeg deze keer. Vind ik persoonlijk. Maar goed. In Blonde Dolly komt wel een mooie scène voor, vind ik.
Dat is
een film, ja, met die Vlaamse Hilde van Michem en Peter Tuijman. Dat vind ik wel, ja, vind ik een mooie film. En die moeder zit ook eens van die stelling en dan zegt ze van, ze is niet gek, ze is weggekropen. En dat gevoel heb ik ook een beetje bij om. Onze Beppe, zoals dat heet, hè? Oma. Mm-hmm. En waar ik naartoe wil is... op een gegeven moment is zij heel ziek. En nou, we gingen er allemaal vanuit dat ze niet
lang meer had.
Nee, lang meer had. En ik als klein meisje, jong meisje, zit heel deel bij haar bed. En op een krukje. En in één keer... doet ze haar ogen open. Ze kijkt me aan. En ze begint te praten. Ze zegt... jij bent Haley, hè? Ja, Peppe, ja, ja. Ga jij naar school? Naar de middelbare school? Ja, 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 Peppe. En hoe kom je daar dan? Ga je dan met de fiets? Nou, ik moest me gewoon... goed houden, moet je dat zeggen... om niet...
met je mond open...
Nou, ik had haar nog nooit horen praten.
Nee, dat was een soort positieve shock, zeg maar.
En vlak voor haar dood begint ze... een hele lieve vrouw, heel lief naar mij toe. En begint ze gewoon te praten. Wat ik nog nooit had gezien en gehoord.
Nee.
En mijn moeder stond op een klein afstandje. En die zag het ook. En toen daarna moesten we beide huilen.
Mijn moeder en ik.
Yes.
Stond ik wel heel ontroerd.
Maar ik zei tegen haar mama, ik zei tegen mijn... zij is normaal overgegaan. En dat is heel bijzonder.
Ja, zeker weten.
En dat heeft mij nog troost gegeven. Mijn moeder ook. Ja. Ja.
Ja. Ja, er gebeuren nog wel eens dingen die...
Ja, die je eigenlijk niet kan verklaren. Want ze was gewoon geestelijk. Nou.
Heel even in de bar.
Ja. Ja.
Niet meer aanspreken. Maar
nee,
letterlijk niet.
Nee. En dan zo normaal de laatste uren voor haar dood. Want daarna is ze inderdaad ook gezien.
Ja, toch ging het heel snel.
Ja. En sorry, luister, het is dan voor die zware, beetje zware onderwerpen. Maar ja, weet je, licht kan niet zonder donker. En
Donker kan ik zonder licht.
Zeker niet op de fiets. Nee, het slaat nergens op. Nee, maar ja, je hebt gewoon bij die luchtig en ook wel eens wat zwaarder. Hè?
Is dat niet erg?
Nee.
Een bloem, wat hoort erbij. Er zit ook wel weer een mooie draai aan. Het is ook wel weer een mooi ontroerend, hoopvol verhaal.
Het heeft mij heel veel gedaan.
Ja, nu we het toch over geestelijke dingen hebben. Jullie hebben dan wel iets aparts meegemaakt. Je hebt een keer een droom gehad toen op s'avonds. We zaten er al even, weet ik nog wel. En
was het eerste jaar, geloof ik. Het
zou kunnen.
Omdat we toen ook lang wegbleven.
Ja.
Ik denk dat het eerste jaar is geweest.
Ja, dat vertel ik.
Ja. Nou, dat ging zo. Ik droomde. Ja, dat zeiden we al. Ik was in één keer in Amsterdam.
Ja.
In die droom. In ons huis. Mooi huis, Benne, zei ik. Cameron Suite. Nou ja,
gewoon,
ja, ons fijne huis in Amsterdam.
Veel ruimte.
Ja, en wat zag ik daar? Een andere telefoon. We hadden namelijk mensen die op ons huis pasten, Canadezen. En ik denk, hé, ze zijn er niet. En wat is het hier netjes? En wat ziet het er goed uit? En er lag een jasje over de stoel en er lag een kladblok bij een nieuwe telefoon. Ja, dus zij waarschijnlijk. Nou ja. Aangeschaft. En ik dacht, het is hier heel netjes. Maar ze zijn er niet. Nou, ja. Ik denk, het is een droom, dus het zal wel. En toen werd ik wakker. En ja, nu komt het grappige. Toen wij naar huis gingen. Wat schetste mijn verbazing. Nou, jij mag het zeggen.
Dat alles lag er precies voorbij, zoals jij had gedroomd.
Ja.
Die telefoon die stond daar. Je bent iets vergeten. Man, die taai hoor. Er was een ander dekbed. Jij zei nog tegen mij, het is een rood dekbed en er zit een half maantje op en een zonnetje. Het was heel mooi bordeaux. Het was een beetje satijnachtig.
Oh.
Dat beschreef jij aan mij. Dat weet
je. Jeetje. Ja, nee, dat weet ik nog.
En dat lag er precies zo bij.
Ja, en een jasje lag die dat niet.
Jij bent door het hele huis hebben gegaan in die droom.
Ja.
En ik zei nou, dit is wel verrekte handig. Zo even, weet je wel, als je even zonder ticket.
Ja, vliegen eruit.
Ja, en dan zonder ticket is lekker goedkoop.
Ja, ja, het is voor mij heel wonderlijk. Want ik denk dat je bent zo ver weg met in een vliegtuig ben je 3 uur en 40 minuten onderweg. En nu ben je er in nou ja, wat is het?
Nou, ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, die dromen, nou, zou dit geduurd hebben.
Ja, nee.
Wel apart.
Ja, heel apart. Ja.
En dat zijn van die dingen die blijven hierbij.
Ja,
dat
noemen ze toch wel eens astrale dromen.
Ja,
dat je dus een soort van uittreding hebt, zoals je het wil noemen. En dan schijnt je te kunnen vliegen.
Het moet wel zo zijn, want je bent er geweest.
Ja,
dus,
en dat klopte.
Ja,
ja, dat was wel weer heel apart.
Ja, dat zijn wel leuke dingen eigenlijk.
Ja,
bedoel, het was niet één.
Nee.
Het was alleen, dus ja, ik bedoel, je hebt het mij beschreven, wat ik zo net zei. En je had het over de telefoon. En ik weet gewoon nog heel goed van het dekbed. Ja.
En het klopt allemaal.
Klopt precies.
Ja, en ze waren eerder weggegaan, want ik geloof dat het bedrijf failliet was. Ze moesten eerder weer terug naar Canada.
Ja, zo was het. We moesten heel erg wennen. Als we eenmaal uit het vliegtuig waren, dan stonden we op Schiphol. We namen een taxi terug naar huis en die donkere wolken, alles was grijs. Want ja, het was dan eigenlijk midden of zeg maar aan het einde van de herfst. En nou, we waren gewoon in één keer depressief. En dan gingen we op de bank zitten en we bleven daar maar een beetje hangen op de bank. We kwamen tot niks. Ja, uiteindelijk, dat houden we natuurlijk niet vol. En dan zeiden we altijd tegen elkaar, nou, wat zullen we nu gaan doen?
De tuin opruimen.
En dat refereert naar zo'n beetje de slotscène van Soldaat van Oranje. Waarin
verslagenheid.
Esther, het Joodse meisje, het wel heeft overleefd, maar nou ja, niet echt happy is. En nou ja, goed, het enige wat er dan nog rest is de tuin opruimen.
Ja, nou, dus moesten wij thuis dan weer helemaal weer opbouwen, opruimen. En dat was
opstarten.
Eerste week zo zwaar, omdat je met je lichaam wel in Amsterdam bent, maar met je geest ben je nog zo, dat is een heel vreemd iets.
Daar.
Ben je nog daar en alles in je eigen kamer, in je huis, is vervreemdend voor je.
Ja.
Omdat het leven is eruit. Het is gewoon een enorme heimwee. Ik heb wel eens echt een paar dagen achter elkaar zitten huilen, alleen maar omdat ik het zo miste.
Sommige mensen die heel lang in het ziekenhuis leren, die zijn gehospitaliseerd. Nou, dat gevoel alleen, dan heb je zoiets van, dat heb je dan ook. Dan komt alles ook heel vreemd op je af. En dat gevoel is zo sterk aanwezig.
Ja, dat is niet een prettig gevoel. Nee, ook een enorme verslagenheid, vind ik.
Ja.
Zo vind je, komt tot niks. Je gaat maar een beetje op de bank zitten. En de eerste dagen. Tot je wel je zegt van, nou ja, we moeten weer verder.
Ja, we zetten onze schouders die weer onder. Ja. En dat slijt natuurlijk wel, maar dat duurde altijd wel 3 weken.
Ja.
Dus, goed.
Pas een geweldige tijd.
Ja. En we hebben het heel lang gedaan. Al best wel iets van 6, 7 jaar.
Zo. Ja.
Dus dat is wel lang. En op een gegeven moment maak je daar een levensstijl van. Nou, wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering.
Klopt.
Ja. En wij wensen jullie heel veel luisterplezier. En dit is het voor deze keer.
Ja, dit is het voor deze keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.